Beetje warm deze lamp, maar ik ga het proberen. En ik heb een presentatie op de computer gezet, Driek. Die luistert naar de naam Waar is je lef? Dat is de naam van mijn boodschap. Het is een bekend spreekwoord die je vaak op stickers tegenkomt en die zegt: leven is meervoud van lef. En lef is een Jiddisch woord. Het komt van het Hebreeuws. En dat wil zeggen moed of hart. Als je hart hebt voor de zaak en je strijdt er moedig voor, dan heb je lef. En dat is een net iets andere nuance dan de gemiddelde betekenis van het woord lef in het Nederlandse woordenboek. En het is iets waar ik het met jullie over wil hebben. Maar voordat ik begin, dankjewel Driek. Ik heb hier een avondmaalstafel naar voren gehaald. En nee, we gaan geen avondmaal vieren. Maar ik heb ook een kandelaar van thuis meegenomen. En kenners onder jullie zien dat dit een andere kandelaar is dan de kandelaar die daar staat. Wat is het verschil? Ja, dit is een achtarmige kandelaar en hij heeft ook nog een negende arm hier achter. Die laten we even uit het zicht. En dit is de zevenarmige kandelaar. Daar kom ik straks op terug. Ik ga hem eerst even aansteken. En de kaarsen zijn allemaal van verschillende lengte. Dat heeft te maken met het feit dat wij ze allemaal op verschillende tijdsduren hebben laten branden thuis. Maar ik heb ze geprobeerd een beetje symmetrisch te rangschikken, zodat het er toch leuk uitziet. Oké, ze doen het. Gelukkig. Dat is nog een hele toer om dat in de auto mee te krijgen. Zoals ik al in de mededelingen doorgaf, en jullie hebben het als het goed is ook per mail ontvangen van Arthur en Corine, is er vandaag een conferentie gaande in Parijs. 70 landen pennen een verklaring neer waarin Israël min of meer gedwongen wordt om afstand te doen van de Westbank, beter bekend als Judea en Samaria, en van Oost-Jeruzalem. En ik kreeg een mailtje van Dirk van Genderen en die wees mij op een bijbeltekst in Genesis 10, vers 32. En daar staat van Noach's kleinkinderen dat van hen alle stammen en volken van de wereld afstammen. En er wordt van 70 namen gesproken, 70 kleinkinderen van Noach. Dus in het Joodse denken, de rabbijnen, die hebben toen ze hoorden van deze conferentie, die nog niet zo lang geleden belegd is, gezegd: hey, 70 landen komen, dat is dus in zekere zin de hele wereld. En Obama die was er heel erg op gebrand in de afgelopen 8 jaar om een twee-staten-oplossing tot een feit te maken. Het was een van zijn verkiezingsbeloften en hij heeft daar zich heel hard voor ingespannen. En hij heeft zijn diplomaten zeer vaak naar Israël gestuurd. En wie kent niet de naam Kerry? Nou, die man die liep de deur plat bij Netanyahu en bij Abbas. En het heeft nooit willen lukken. En het is nog maar een week voordat Obama het stokje overdraagt aan Trump. En Obama heeft veel vorderingen geboekt en hij moet gedacht hebben: deze conferentie die moeten we nu gaan beleggen, want anders is al het werk dat ik heb verzet voor niets geweest. Want wie van jullie weet het niet, Trump heeft gezegd: ik ga de Amerikaanse ambassade verplaatsen naar Jeruzalem. En dat ligt niet helemaal in lijn met Obama's ideeën. Ik ben hier overigens niet om te pleiten voor de een of andere president. Ik wil hier geen politiek praatje houden. Ik vind het niet belangrijk achter welke president of welke ideeën u zich schaart. Ik vind het wel belangrijk dat we de gebeurtenissen naast het woord van God leggen. Oké. Wat wil de wereld feitelijk? En wat wil ze al heel lang? Ze willen dat Israël als Joodse staat afstand neemt van Jericho, wat hun eerste stad was. En die ligt ongeveer daar. Hebron, dat ligt ook in dit gebied. Bethlehem, dat ligt net onder Jeruzalem. En dan van Jeruzalem zelf de Olijfberg. Dat is waar we vorige week van Corine hoorden, de plaats waar Jezus altijd ging bidden. En waar hij ook gearresteerd werd. Hè, waar de olijfbomen stonden. Sion, dat is het hart van de oude stad van David. Wat nu een belangrijke Arabische wijk is. En Moria, de tempelberg waarvan we nu officieel dan zouden moeten zeggen volgens UNESCO, Haram al-Sharif. Het Vaticaan volgt de nieuwe landkaart al feilloos. Sinds 2015 erkennen ze Palestina in deze door de wereld besloten gebieden. Ze hebben in het Vaticaan een ambassade van de Palestijnse staat. En in Oost-Jeruzalem hebben ze speciaal voor het land Palestina een Vaticaanse ambassade neergezet sinds dit jaar. Dus dat is kersvers. We danken aan Israël als volk de Bijbel, een door en door Joods boek. We danken aan Israël haar Messias, Jezus Christus. En door wie anders en door wie meer dan door Paulus, een Farizeeër uit de stam Benjamin, danken wij hier in Europa het evangelie. De vraag die ik aan de hand van 7 punten aan jullie wil voorleggen is: wat dooft de Heilige Geest in jouw leven uit? En wat je hier ziet is een 7-armige kandelaar. En die heet een menorah. En deze specifieke kandelaar, hij is bijna zo hoog als dit plafond, staat recht tegenover de inrit van het parlementshuis, de Knesset in Jeruzalem. Dit is de kandelaar waar heel veel toeristen naartoe komen. En deze kandelaar is geschonken door Britten die Israël en het Zionisme een warm hart toedragen. En hij staat vol met afbeeldingen die de grote verdrukking waar Israël doorheen is gegaan, door 2 eeuwen, hoe Israël dat erboven is gekomen en de lamp van hoop brandend is gebleven. En ik vond dat een hele passende illustratie voor deze vraag. De eerste tekst die ik met jullie wil lezen staat in 1 Korintiërs 9, vers 24. Ik waarschuw jullie, maar jullie kennen hem al. Dat wordt weer veel bladeren. Als jullie achteraf de teksten willen doorkrijgen, zal ik ze graag mailen. En als je aantekeningen maakt, heb ik dat nog liever. Want hoe meer zintuigen je betrekt bij het luisteren naar een woord, hoe beter het blijft hangen. Hier zegt Paulus: weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik, Paulus, loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, verwerpelijk word. En in de NBG, als ik me goed herinner, staat er gedisqualificeerd wordt. Nou, in welke sport heeft men tegenwoordig geen last van dopingschandalen? En soms kun je tot een jaar na het behalen van je prestatie en je beloning hem zomaar kwijtraken omdat iemand in jouw team zich schuldig heeft gemaakt aan doping. Dus de krans waar atleten voor strijden is vergankelijk, zegt Paulus. En vroeger kregen ze dan een laurenkrans om hun hoofd. Een beetje zoals Julius Caesar in het stripboek van Asterix en Obelix. Maar loof verwelkt en het zijn eigenlijk net als droogbloemen, het is iets dat uit elkaar valt. Maar de krans die God ons belooft is onvergankelijk. Hij zal op een dag tegen je zeggen: Goed gedaan, trouwe dienstknecht. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Dan gaan we eens lezen over zo'n trouwe dienstknecht van God, Mozes. En daarvoor moeten we even naar Numeri 20. Voel je vrij om mee te lezen in je eigen Bijbel. De Bijbel die ik gebruik is de Herziene Statenvertaling. In Numeri 20, vanaf vers 7. De Heer sprak tot Mozes. Neem de staf en roep de gemeente bijeen, u en Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heer, zoals hij hem geboden had, en Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen, en hij zei tegen hen, luister toch, ongehoorzame, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? En toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Oh. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heer ter verantwoording riepen en waar hij onder hen geheiligd werd. Je ziet hier een Mozes en hij slaapt met de stok op een rots. Nou, hoe kan er nou water uit de rots komen? Er is in Israël veel zandsteen, poreuze steen die zich als een spons vol drinkt met grondwater. Er zijn veel rivieren in de woestijn die maar een paar maanden per jaar zichtbaar water transporteren, maar het hele jaar door onder die bedding van de rivier is grondwater te vinden. En dat water wordt door dat zandsteen opgezogen en het is als een waterbron boven de grond. Dat er water uit die rots komt is dus niet het grote wonder. Het grote wonder is dat God Mozes opdroeg om tot de rots te spreken en dat op dat moment het water zou komen. En Mozes wist dat hij hier een stap in geloof moest zetten. En hij deed het niet. Hij zei, oh, halsstarrig, ongehoorzaam volk, zullen wij eens even dat water voor jullie uit die rots meppen? Ik chargeer het nu en ik hoop dat je nu gaat zien waarom God dit zo hoog opneemt. Hij wilde geëerd worden voor de gemeenschap. Hij wilde laten zien dat hij water geeft. En dat we alleen maar hoeven te bidden. Wij hoeven niet te vechten om ons gelijk te halen. God wil dat we in kinderlijk afhankelijkheid en vertrouwen hem aanroepen en dan wil hij ons verhoren. In 1 Korinthe 10 legt uit dat deze rots een beeld is van Jezus. Paulus die vindt het heerlijk om dingen die in het Oude Testament staan als beeld te gebruiken om iets uit te leggen over Jezus. En dat noemen ze een typologie. En Paulus die zag dat er heel veel parallellen waren tussen wat er gebeurde in de levens van Mozes en van Jozef en van Abraham, die verband hielden met de geestelijke realiteit in de dagen van Jezus leven. En dan zegt Paulus hier tegen een heidense gemeente in een Griekse stad van Korinthe. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Hij heeft het hier over het volk Israël in de woestijn. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeeld voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar de kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Dat was voor de god Baal Peor, de god van Moab. En laten wij Christus niet verzoeken zoals sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. Dat is het verhaal van de koperen slang. En moord niet, zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan de menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat zijn gelijk de eerste vier van zeven punten waarvan ik zeg dat kunnen wij in ons leven herkennen als iets wat het vuur in ons leven uitdooft. Allereerst genotzucht. En dat is iets waar wij als christenen in de maand december best wel op moeten letten. De overmaat aan cadeautjes en lekker eten en alle pracht en praal en een kerstboom. Het is allemaal leuk en aardig, maar je kunt door overmatig genot de kern van kerst uit het oog verliezen. Je kunt door overmatig genot zo op jezelf gericht zijn dat je geen oog meer hebt voor de nood van iemand naast je. Hoe vaak heb je tijdens kerst nagedacht over die eenzame buurman of buurvrouw? Die misschien werkeloos thuis zit en geen kerstpakket heeft gehad. Die geen familie heeft. Hoe vaak heb je aan dat soort mensen gedacht tijdens kerst? Of was je alleen maar bezig met genieten? Dat kan in Gods ogen een vlam van zijn geest in je leven uitdoven. En het licht dat je voortbrengt wordt kleiner. Hoererij. Het woord in het Nederlands associeer je meestal met het bezoeken van prostituees. Maar hoererij in de Bijbel betekent dat je overspel pleegt door een andere God te dienen dan onze hemelse Vader. God de Vader voelt zich net zo afgewezen als wij ineens andere goden gaan aanbidden, als dat een man wordt afgewezen als hij ontdekt dat zijn vrouw een relatie heeft met een ander. Zo voelt dat voor God. En daarom noemt hij dat hoererij. Als wij heel veel tijd en aandacht en geld besteden aan dingen die eigenlijk niets met God te maken hebben, dan zegt Paulus, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En je kunt merken dat jouw vlam en jouw passie voor God minder worden als jij veel te veel tijd besteedt aan dingen die God niet van je vraagt. Het kunnen zelfs dingen zijn die je doet in de gemeente. Dat je zo bezig bent om nuttig te willen zijn, goede dingen te doen. En toch, zegt de Heer, is dat wat ik van je vraag? Sta ik nog centraal in je leven? Of is het toch een verkapte vorm van hoererij? Het is een zwaar woord, maar het heeft ook zware consequenties. Wat denk je van wat Paulus schrijft over het tergen van Christus? Nou, Christus, het volk Israël kende Jezus nog niet als Christus. Maar was hij daar? Zeer zeker. Hij was in de rots waar het water uit voortkwam. Hij was in de wolkkolom. Hij was het licht der wereld dat voor hen uitging. En hij werd getergd. Israël ging door een dal wat tot op de dag van vandaag bekend staat dat het vergeven is van de slangen. Giftige slangen. Het is het slangendal. Zo heet het tot de dag van vandaag. En daar liep Israël nietsvermoedend rond en klaagde en zeurde en had kritiek op de Almachtige. En God zei, nou ben ik een beu. Ik trek mijn handen eventjes van jullie af. En dat was alles wat nodig was, zodat die slangen konden binnenkomen en velen dodelijk bijten. Het was niet dat God de slangen stuurde naar het volk. Ze liepen al midden tussen de slangen. Ze waren al in acuut levensgevaar en ze beseften niet hoe God hen beschermde. Als wij niet voortdurend onszelf eraan herinneren wat we allemaal aan God te danken hebben, kunnen wij ook de genade van God op de proef stellen, hem tergen. En kan God zeggen, zal ik jou eens even laten zien hoe het is als ik jou die genade niet geef? Geloof me, dat wil je niet meemaken. En een vierde is klagen in plaats van danken. Ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde, hè? Ken je het bekende lied, tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er niet één. Hoe vaak als je tot God bidt, bid je, Heer wilt u dit of dat voor mij oplossen, Heer wilt u mij dat geven, Heer wilt u mij genezen. En hoe vaak in jouw gebeden zeg je, Heer dank u wel dat u dit of dat gebed hebt verhoord. Als ik voor mezelf spreek, ik vergeet heel makkelijk wat ik allemaal gebeden heb. En ik kan dus ook onmogelijk nagaan welke van die vele vergeten gebeden God beantwoord heeft. Ik ben wel jaren geleden begonnen om de gebeden die ik op mijn hart ervoor zochtes op te schrijven in een schrift. En als ik nu zo af en toe eens terugblader in mijn dagboek, dan kom ik heel veel gebeden tegen waar God heel concreet en heel specifiek antwoord heeft gegeven. En het is heerlijk om dat te zien en hem daarvoor te danken. En zo leer ik ook Marijke te danken als ze zich extra heeft uitgesloofd in de keuken, heerlijke maaltijd heeft klaargemaakt, het huis is aan kant. Hoe heerlijk vindt Marijke het als ik haar daarvoor bedank, als ik het zie, de moeite en de liefde die ze daarin heeft gestoken. Zou God dat niet net zo fijn vinden? Dat we alles wat hij voor ons doet niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar zeggen, wauw Heer, wat hebt u dat geweldig goed voor mij gedaan. Dank u wel. Nou, ik denk dat de Israëlieten meer dan genoeg redenen hadden om dat te doen. En het gekke was, ze deden het nauwelijks. Ze waren zo met zichzelf bezig, dat ze helemaal niet in de gaten hadden wat een bevoorrecht volk ze waren. Ik zou ervoor willen tekenen dat Nederland zoveel wonderen met God meemaakt als Israël in die dagen. Zou Nederland er niet heel anders uitzien? Of zouden we ook zo klagen? Zijn we wel goed in, hè? Dan gaan we eens even naar het verhaal van Elia op de berg Karmel in 1 Koningen. En we gaan niet dat hele hoofdstuk lezen hoor, veel te veel. Ik wil even naar vers 16. Kort samengevat, en dit verhaal hebben jullie al zo vaak gehoord, ik hoef het niet meer te herhalen. Elia daagde de Baalpriesters uit. Hij bouwde een altaar, zij bouwden een altaar. Bovenop de top van de berg Karmel, vlakbij het huidige Haifa. En hij zei, de God die met vuur vanuit de hemel antwoordt en het offer dat op het altaar bereid is verteert, dat is de enige echte God. En de andere God is een verzinsel. Laat maar eens zien welke God de echte God is. Jullie Baal of de God van Israël? En de hele dag baden de Baalpriesters zich suf en ze haalden hun ruggen open totdat er bloed neerstroomde. En ze dachten, nou zal Baal wel aandacht hebben voor onze gebeden, maar Baal antwoordde nooit. Dat was balen. En Elia die sprak een kort en heftig gebed. God van Israël, laat zien aan deze mensen dat u de enige ware God bent en antwoord met vuur. En hij was nog niet klaar met zijn gebed en en niet alleen het vlees op het altaar was verteerd, het hout waar het altaar voor moest gaan branden was verteerd, maar ook de stenen waren verteerd en die hele sloot water die Elia er nog overheen had gegoten was ook weg. Het enige wat je nog zag was een verschroeide plek op de aarde alsof er een vliegende schotel was opgestegen. Dat maakte indruk. En heel Israël zei, waarlijk, de Heer onze God, hij is de enige ware God. En de Baalpriesters werden gedood. En hij dacht, zo, dat klusje is geklaard. Eindelijk, ik ben toe aan een grote vakantie. Maar het ging niet zoals hij verwachtte. Prinses Isabel, ik zeg altijd die Zeepbel, zij was woest op Elia. Wat heb jij met mijn Baalpriesters gedaan? Heb jij mijn God in diskrediet gebracht? Ik zal je krijgen. En ze bedreigde hem met de dood. En Elia kon dat net even niet meer hebben. Hij was toe aan vakantie. Hij dacht, ik heb mijn taak voortreffelijk volbracht. En nu dit weer. En hij kreeg een burn-out. Een hele hevige burn-out. Hij verstopte zich in een spelonk, midden in de woestijn. Wie van jullie heeft wel eens een burn-out gehad? Het schijnt een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland te zijn. Je werkt je over de kop. Je hebt hoge verwachtingen. Je merkt dat je er niet aan kunt voldoen. Je werkt nog harder, je doet nog meer je best. Maar het is een verloren wedstrijd. Het is als berg beklimmen met een blok beton aan je benen. Het is als fietsen tegen een helling op met vierkante wielen. Je wordt moedeloos. Je wordt cynisch. Je wordt sarcastisch. Je grapt het weg, maar het helpt niet. Je lichaam begint allerlei klachtjes te krijgen. En vroeg of laat merk je dat er helemaal niets meer uit je handen komt. Je voelt je zo moedeloos, je zakt in een depressie weg. Je ziet geen uitkomst meer. Dat is een burn-out. Dat had Elia. En wat zei God tegen hem? Ja, hallo zeg. Wat ben jij voor een slap Janus? Heb je eerst daar de stoere jongen lopen uithangen op de Karmel en nou is er één vrouw die jou een strobreed in de weg legt en je zakt als een ballonnetje in elkaar? Kom op zeg. Je bent toch geen mietje zeker? Zei God dat tegen hem? Nee. God veroordeelde hem helemaal niet. Maar er was wel een verwachting niet uitgekomen bij Elia. Hij had een burn-out. Deze kaars is nu ook even uitgebrand. En hij had last van zelfmedelijden. God ging respectvol en liefdevol in gesprek met hem en zei: wat is er aan de hand? Vertel het me eens. Als God jou een vraag stelt, dan heeft hij geen informatie nodig, geloof me. Hij wil in gesprek komen. Hij zei, wat is er? Ik heb me zo voor u suf gewerkt, zo geijverd. En nog staan ze me naar het leven, ik weet het niet meer. En ik ben als enige profeet overgebleven. Ach kom, zei de Heer, jij bent niet enige profeet. Er zijn er 7000 overgebleven die niet voor de Baal hebben gebogen. Trouwe mannen, net als jij, je bent niet alleen.
Jawel.
Nee, Elia, je bent niet alleen.
Ik voel me zo alleen.
Ja, vind je het gek als je helemaal in je eentje een spelonk kruipt in de woestijn? Hij zag niemand. Alles wat hij zag, was zijn probleem. En hij zakte weg in zelfmedelijden. Ken je dat? Je zichtsveld wordt steeds kleiner en steeds korter. God zei, oké, zo kunnen we niet verder. Het wordt tijd dat je een opvolger krijgt die het stokje van je overneemt en dan kan jij aan je vakantie beginnen. Maar één ding vraag ik nog van je. Lezen we vers 16. U moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael, de Syrische koning, ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Met andere woorden, jouw opvolger, die heeft militair meer macht dan 2 koningen uit de regio. Wauw. Maar ik zal in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Nou, je zou zeggen, nou Elia heeft die wedloop niet kunnen uitlopen, hij is gedisqualificeerd, hè? Volgens de tekst die we lazen van Paulus, toch? Hoe zit dat eigenlijk met Paulus zelf? Wat voor een man was dat? Had hij dan nooit eens tegenslagen dat hij zulke stoere woorden kan spreken over die wedloop? Had hij nooit eens een zwak moment? We lezen in Handelingen 21. Vers 10. Hij was op weg naar Jeruzalem. En hij wilde daar met spoed naartoe. En toen wij daar vele dagen gebleven kwamen, kwam er een zekere profeet uit Judea van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. En toen wij dit hoorden, en wij, dat is dan ook Lucas die dit boek geschreven heeft, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat Paulus niet naar Jeruzalem zou gaan. Paulus, je hebt het gehoord, je hebt het begrepen, je bent gewaarschuwd, doe het niet. Maar Paulus antwoordde: wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er allen het zwijgen toe. En zei de late wil van de Heere geschieden. Wat is dat voor een drive dat je zoiets kunt zeggen? Dat je de dood in de ogen ziet en zegt: nou, dan sterf ik toch? Wat zei Paulus ook alweer? Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Was hij levensmoe? Nee. Maar hij was gewoon niet bang voor de dood. Hij wist wat er daarna op hem stond te wachten. Oh. Ja, ik moet iets minder lang op de knopjes drukken. Lucas 9, dezelfde Lucas die dit verhaal schrijft en daar zo moeite mee heeft dat Paulus zo'n keuze maakt, die schrijft van Jezus de woorden in Lucas 9. Vers 23. Jezus zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, of in de NBG staat omwille van mijn naam, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden. In jouw Bijbel staat er misschien een wit stukje papier, maar eigenlijk is dit een doorlopend verhaal. Dus nadat Jezus het had gehad over die zelfverloochening, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. Welke berg dat precies is, daar zijn de meningen over verdeeld. Het staat er niet. Het doet er even niet toe, maar het was een berg in Israël, dat weten we zeker. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heen gaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Waar hadden ze het over? Ze spraken met Jezus de laatste details door. Hoe Jezus door zijn lijden, door zijn sterven, de schrift zou vervullen. Wat apart. Een profeet en een schrijver van de wet spreken met de Messias over hoe die profetieën en hoe die wet vervuld wordt in de Messias. Ze spreken er met hem over alsof ze een soort vergadering hebben en het draaiboek van de laatste weken van Jezus' leven doornemen. Wat apart. Nog meer apart als je nagaat dat dit dezelfde Mozes is die niet het beloofde land in mocht komen, Hij had een stempel in zijn paspoort gekregen, visum geweigerd. En hier staat hij op een berg midden in het beloofde land, samen met de profeet Elia, samen met de Messias. En op zo'n cruciaal moment, en dat woord cruciaal slaat natuurlijk op de kruisiging, mocht hij daar met zijn lange neus bij staan. Werd hij betrokken door God, liefdevol opgenomen in het plan van God. Je kunt wel zeggen dat in Christus elke disqualificatie van Mozes teniet is gedaan. Zelfs nog voordat Jezus gekruisigd was. Wat een genade. En Elia, die loser, die man met die burn-out, die het niet kon afmaken. Zijn opvolger, die moest het maar opknappen. Helemaal niet. Elia is zo gerehabiliteerd. En hij en Mozes, de twee mannen die de finish van de wedloop niet hebben kunnen halen, staan hier bij Jezus. Net voorbij de eindlijn. Het einde in zicht. En samen met Jezus leggen ze de paar laatste cruciale stappen af en rennen door het lint. Zo kijkt God naar jou en mij. Dat is mijn zevende punt. Zelfbehoud. Angst om je leven af te leggen of schaamte voor Jezus kunnen de vlam in jouw leven doven. En Paulus, die zei, ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een kracht Gods. Tot een ieder. Tot behoudenis. Allereerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En hij was bereid zijn leven te geven en te sterven in Jeruzalem. En weet je wat? Wie zijn leven bereid is af te leggen, die zal het ware leven vinden, zegt Jezus. En hij stierf niet in Jeruzalem. Paulus werd overgeleverd aan Felix en kwam in Rome. En daar bracht hij het evangelie. En wat een gevolg heeft dat gehad voor jou en mij. Wat kunnen wij doen om die vlam brandend te houden in ons leven? Ik spring even naar een ander onderwerp. Medio oktober heeft UNESCO, dat is een organisatie onder de Verenigde Naties, daarom begint het met UN, United Nations. Deze organisatie in Parijs houdt zich bezig met cultureel erfgoed. Dus alles wat op de lijst komt van UNESCO is internationaal erkend cultureel erfgoed. Marijke komt uit Hildesheim en daar is vorig jaar een basiliek, de Michaeliskerkje, genomineerd en op de werelderfgoedlijst gekomen. En Hildesheim is blij. Ze hebben zichzelf op de kaart gezet. En overal staan bruine met witte letterborden Michaeliskerkje. En dan het logo van UNESCO eronder. En de burgemeester is apetrots, want zo kunnen ze toeristen trekken. En de UNESCO heeft in oktober besloten om in een lijvig document, ik geloof al 80 punten, ik heb het vluchtig doorgelezen. Dit is een korte samenvatting daarvan. Internationaal vast te leggen dat de Tempelberg voortaan Haram al-Sharif heet. Een Arabische naam voor een Arabisch heiligdom. En de westelijke muur is niet meer de Joodse heilige plaats, maar het is de buitenmuur van het Arabische heiligdom. En het plein heeft zelfs een Arabische naam gekregen. Israël wordt door de UNESCO in deze documenten veroordeeld voor het bezetten van de Tempelberg, het bezetten van Oost-Jeruzalem, het schaden van archeologisch materiaal van Arabische heiligdommen. Er wordt geen woord gerept over het feit dat van de tempel van Salomo en de vele ondergrondse materialen die er nog lagen, de Arabieren onder Jordaans bestuur van de Wakf met bulldozers tegelijk uit die berg hebben gereden en in een dal hebben gestort. En daar zijn archeologen uit het westen nog steeds bezig om stukjes van de tijd van de tempel van Salomo terug te vinden. En er gaat geen jaar voorbij of ze vinden belangrijke dingen. Munten, vazen. Er wordt met geen woord over gerept door de UNESCO. Er wordt alleen maar gesproken over een Arabisch heiligdom. Er wordt ook gezegd dat Israël de Al-Aqsa-moskee heeft bestormd. Dat is bijna waar. De Israëlische politie heeft inderdaad ingegrepen omdat de Waqf, de religieuze instantie, niet ingreep. Wat gebeurde er? Arabische jonge mannen gooiden stenen vanaf de Tempelberg naar beneden op biddende Joden die bij de westelijke muur stonden. Ze hebben ook Joden die op het Tempelplein liepen en zo stilletjes een gebed prevelden, met de dood bedreigd. Ze hebben ook een barricade opgeworpen voor de ingang van de Al-Aqsa-moskee. Ze hadden zelf hun heiligdom bepaald niet respectvol behandeld. En toen vond de Israëlische politie dat het tijd werd om die oproerkraaiers te ontzetten uit de Al-Aqsa-moskee, voordat er meer schade aan de moskee zou worden aangericht. En dat is wat er in werkelijkheid gebeurd is. Kijk alsjeblieft uit. Wat je hoort op het nieuws is niet altijd de waarheid. December 23, jongsleden. Daags voor kerst. Aanvaardt de Verenigde Naties in New York alweer een resolutie. Die resoluties hebben een volgnummer, dus dan kun je nagaan hoeveel resoluties er al in totaal geweest zijn. Dit is net zoiets als een nieuw hoofdstuk toevoegen aan een boek. VN-resolutie 2334 verklaart dat de Westbank, Gazastrook en Oost-Jeruzalem per direct moeten worden afgestaan, zodat het een Palestijnse staat wordt. Afgelopen jaar vielen kerst en Chanukia samen. Chanukia is een Joods feest en het dankt zijn bestaan aan een verhaal in Maccabeeën. Dat is een boek wat niet in jullie Bijbel staat. De katholieken hebben het in hun Bijbel staan. Het is een apocrief boek. Het is interessant om het eens een keer te lezen. Hier zie je een lichtboog zoals je die vaak in Duitsland ziet met kerst. Wij hebben er thuis nu ook een. En dat daar is een achtarmige kandelaar met in het midden nog een negende arm. Een Chanukka. En het is grappig dat de twee feesten, die allebei feesten van het licht in de duisternis worden genoemd, en die gevierd worden tijdens de zonnewende, die in de Romeinse tijd bestonden, dat tijdens dit feest zowel Joden als christenen zo hun eigen lichtjes opsteken. Maar ik wil eens wat vertellen over Chanukia. En waarom het toch wel interessant is dat vlak voor Chanukia de Verenigde Naties juist een besluit heeft genomen over Oost-Jeruzalem en de Tempelberg. Hier zie je een foto van Barack Obama die in 2010 meehelpt met de kaarsen aansteken tijdens Chanukia in Amerika. Ik denk dat hij dat dit jaar niet gedaan heeft. Chanukia is het feest van de inwijding van de tempel. Een kleine 200 jaar voor Christus was er een Syrische koning, een Seleucidische Griekse koning uit Syrië. En die heerste over Palestina en hij onderdrukte de Joden. En hij eiste van hen dat ze een Griekse manier van leven zouden hebben. En hoe deed hij dat? Jullie hebben niet opgelet, hè? Want ik heb er net iets gezegd en ik wilde weten of iemand van jullie mij in de rede zou vallen. Zeg het eens. Chanukia. Maar dat was niet wat ik bedoelde. Ik zei net in het land Palestina. Heette het land Palestina in die tijd? Hoe heette het dan? In de tijd van de Maccabeeën. In de tijd 2 eeuw voor Christus. Hoe heette het land toen? Het land heette Israël. En er waren twee belangrijke provincies, Judea en Samaria. Judea was het zuiden en Samaria het noorden. En zo heette het. De mensen in die tijd moesten Griekse gewoonten aanleren. Ze werden gedwongen om hun besnijdenis operatief ongedaan te maken. Ze moesten atletiek bedrijven. Dus rennen op zo'n renbaan zoals Paulus zegt. Ze mochten niet meer kosher eten, ze moesten varkensvlees eten. Ze moesten filosofie bestuderen in plaats van de Torah. Torahrollen werden verbrand. Men probeerde de Hebreeuwse taal uit te laten sterven en elk document wat in het Hebreeuws geschreven was te vernietigen, zodat het volk zijn eigen taal zou verliezen. Dat was grote verdrukking. En na 3,5 jaar dat de tempel ontwijd was en daar varkens werden geofferd, dagelijks, brak er een opstand uit onder de Joden en die zeiden, genoeg is genoeg. En ze hebben met geweld de tempel weer ingenomen en de tempel opnieuw ingewijd. Dat kun je lezen in 1 Maccabeeën 4, vers 36 tot en met 61. Ik ga het niet voorlezen. Zoek het een keer op internet of pak een katholieke Bijbel waar dat boek in staat. Wat niet in Maccabeeën staat, maar wel in de Talmud, dat is de Joodse traditie die de Bijbelse geschriften helpt uitleggen in de eigen dagen, wordt het verhaal aangevuld met een wonder. Namelijk, er stond een zevenarmige kandelaar in de tempel, en dit is de menorah, zo heet de zevenarmige kandelaar, en die moest ingewijd worden. Wat deden ze? Ze zalfden hem met koolmoes en olijfolie. Ze besprenkelden hem met het bloed van een rode vaars, oftewel een rode stier. En ze moesten gewijde lampenolie uit olijfolie in de luchters doen, want die zaten geen kaarsen in, dat waren lampen, olielampen. Dus dat was één probleem. Ze hadden maar een heel klein beetje olie, eigenlijk genoeg voor één dag. En de bereidingstijd voor olijfolie was 8 dagen. Want die olie, die komt niet uit het vruchtvlees van een olijf, maar uit die harde pit. Heb je wel eens een olijf per ongeluk gekauwd waar de pit nog in zat? Dat voel je een uur later nog. Dat is net een kiezel. Maar uit die pit wordt olijfolie geperst. Ik heb een olijfpers gezien naar het voorbeeld van de dagen van Jezus. Dat was een uit steen gehouden bak en een steen die daar precies in kon vallen. En die werd dan op zijn plek gedrukt met schroefdraad en een hele lange boom. En dan stonden mannen aan die boom te draaien en die persten die zware steen in dat gat, zodat de pitten van de olijven vermorzeld, verbrijzeld werden en de olie eruit geperst werd. En dat proces duurde 8 dagen. Zo lang moest je persen voordat je alle olie had. En het wonder was dat toen ze op dag 1 de lampen ontstaken, dat de lampen net zo lang bleven branden totdat de nieuwe olie 8 dagen later gereed was. En God daarmee een knipoog gaf aan zijn volk en zei, ik zal jullie walmende vlaspit niet uitdoven. Ik zal jullie hoop niet laten vervagen. Ik zal nooit meer toestaan dat die tempel en het heiligdom en mijn gunst over jullie zomaar worden weggerukt. En dit is een vervulling van de profetieën uit het boek Daniël. En ik steek daarom ook weer de kaarsen van hoop aan, juist op een dag als deze, wanneer heel de wereld de hoop van Israël wil aanvechten. En net als in de dagen van die Seleucidische Syrische koning wil zeggen, het is genoeg geweest met die tempel en het is genoeg geweest met die hele godsdienst van de Joden en hun hele God. Een sprookjesboek, weg ermee. 1 nieuwe godsdienst wereldwijd en dan zijn we van alle oorlogen af. Niks ervan. Gods woord zegt iets anders. Amen. We gaan in Openbaring lezen. We komen de Bijbel van voor naar achteruit. Dan kom ik bijna aan de conclusie. Mij werd een meetlat gegeven. Wie? Johannes. We lazen dat in Lucas, dat Jezus zegt, wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het ware leven vinden. Maar ik zeg u, er zijn hier sommigen onder u die niet zullen sterven voordat ze het koninkrijk gezien hebben. En weet je op wie dat sloeg? Op deze Johannes. Hij werd dik 90 jaar oud en hij was verbannen naar het eiland Patmos en hij kreeg daar een visioen en hij zag Jezus. En dat is het boek Openbaring. Hij zag de vervulling en de gestalte van het koninkrijk voordat hij stierf. Hier werden Jezus' woorden vervuld. En Johannes zegt hier in Openbaring 11, en mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek en de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Dat is 3,5 jaar. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Hoe lang is 1260 dagen? Dat is ook 3,5 jaar, hè? Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit de mond en dat verslindt hun vijanden. Zijn dat engelen? Wie zijn die twee getuigen? En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Nou, de eerste keer dat ik dat bewust las, toen was ik al een beetje verder dan tiener, denk ik. Toen dacht ik, ja, maar over wie gaat dit nou? En nou staat er hier iets en dat is een goede aanwijzing. En ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. Elia was degene die 3 jaar lang de regen tegenhield. Op zijn woord bracht God geen regen naar het land vanwege de ongehoorzame koning van Samaria, koning Achab en zijn vrouw die Jezebel. Ja? Wat hebben ze nog meer? Ze hebben macht om wateren in bloed te veranderen. Goh, waar doet je dat aan denken? Mozes. Hij sloeg met zijn staf op de Nijl en al het water veranderde in bloed. Nou, dus eigenlijk geeft de Bijbel hier het antwoord over wie het hier gaat. En de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt oorlog met hen voeren. En het zal hen overwinnen en doden. Oh, dat is slecht nieuws. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin wordt Sodom en Egypte genoemd, waar ook onze Heere werd gekruisigd. Dat kan alleen maar Jeruzalem zijn. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Zo, laat die maar eens even lekker wegrotten op straat, zullen ze denken. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. Ze zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Dus Mozes en Elia zijn twee getuigen in Jeruzalem ten tijde van een tempel. En ze zullen plagen brengen over heel de wereld. En niemand kan het tegenhouden. En dan ineens, dan worden ze gedood. En heel de wereld haalt opgelucht adem en zegt, daar zijn we vanaf. En na 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan en grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000, met name bekende personen, gedood. In de dagen van Elia ontkwamen 7000 profeten en in dit verhaal worden 7000 bekende mensen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan God, aan de God van de hemel. Het doet me een beetje denken aan het moment dat Elia op de berg Karmel de macht van God demonstreerde en ieder eerde de God van de hemel. God wordt vaak de God van de hemelse legerscharen genoemd. En met de legerscharen wordt zijn engelen bedoeld, zijn geestelijk militaire macht. Het cirkeltje komt rond. Mozes en Elia. De driftkop die het land niet in mocht. En de man met de burn-out. Allebei hadden ze de eindstreep niet gehaald. Jezus heeft ze de eindstreep doorgebracht. En nu zullen ze ook nog in de dagen die gaan komen, wanneer er weer een tempel gebouwd gaat worden, zullen ze opnieuw verschijnen. Waarom zou God hen zoveel macht geven om plagen te brengen over de wereld? En er staat zelfs, zo vaak zij maar willen. Ik denk dat God heeft hen gevormd. Ze zijn zo gebroken aan zichzelf. Dat zijn geen kwelzieke, sadistische profeten, zoals dit woordje misschien doet vermoeden. Dit zijn mannen die met grote terughoudendheid en met medelijden en een gebroken hart voor deze wereld zullen zeggen: jullie laten me geen andere keuze. Zij hebben het hart van Jezus. Die zei: vergeef hen, Vader, ze weten niet wat ze doen. Als wij bidden voor of tegen presidenten, hebben wij dan zo'n hart van Christus in ons? Ze worden de kandelaren en de olijfbomen genoemd. Ik vind het een mooi om dat in verband te brengen ook met die prachtige preek van vorige week. Wie was daarbij? Dat Corine sprak over die olijfboom en die struik. En olijfboom staat voor vrede. En zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Zij laten het licht van God zien, over de waarheid. En ze brengen vrede. Maar echte vrede, zoals Jezus die brengt, komt niet zonder geweld. Er zal gestreden moeten worden. Ook deze week, als we gaan bidden, zal er gestreden moeten worden. In Openbaring 21 staat dat vanuit de hemel zal op een dag het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neerdalen op de aarde. En in die stad zal geen tempel zijn, want Christus, het Lam, zal zelf haar licht zijn en haar tempel. Je zou kunnen zeggen, de tempel waar die kandelaar stond, en het was aardedonker in die tempel als de kandelaar niet zou branden. Die kandelaar die is uit het huis van God gehaald en openlijk op de berg gezet. En wij mogen met Christus het licht van de wereld zijn. Wij gaan het huis uit en we laten het aan heel de wereld zien. Zie je dat beeld voor je? Als de Heilige Geest in ons brandt, dan zijn we als die olielampen. Dit is een aarde olielamp, maar zo zijn die olielampen op de kandelaar van de tempel. Gods geest brandt in ons als wij de waarheid van Gods woord boven de zogenaamde waarheden van deze wereld stellen. Kunnen wij de waarheid van Gods woord stellen boven UNESCO? En boven de Verenigde Naties? Gods geest brandt in ons als wij hem gehoorzamen. Kunnen wij God gehoorzamen? En net als Mozes zeggen, oké, ik mag het land niet in, ik laat het los. Zijn we werkelijk bereid te doen wat God van ons vraagt? We staan aan het begin van dit jaar met goede voornemens. En sommigen van ons zeggen, ja, maar wat wil God eigenlijk dit jaar voor mij? Het kan best wel zijn dat God iets van je gaat vragen dit jaar, waarvan je denkt, dat is een uitdaging. Ben je bereid God te gehoorzamen? En ben je bovenal ook bereid om op hem te vertrouwen? Mozes en Elia zijn een prachtig voorbeeld van wat een zegen het brengt als je God gehoorzaamt en hem vertrouwt. Amen. Ik wil samen met jullie Psalm 2 lezen. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? En ik bid, Heer, als wij dit woord uitspreken, dat u de vlam bij ons, daar waar die gedoofd is, door vermoeidheid, door teleurstelling, door lauwheid. Heer, dat u die vlam weer in ons doet branden. Heer, dat ons hart mag branden voor de dingen die in uw hart zijn. Dat we mogen leven met lef, met moed, om te staan voor uw woord en uw waarheid. Daar gaan we. Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg? Ik zal een besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig, Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Amen. Ik wil graag afsluiten met een gebed. En dan ook het aanbiddingsteam naar voren vragen om nog één lied met ons te zingen. Vader, dank u wel voor uw woord. En dat we daaruit mogen leren dat u onveranderlijk bent en trouw. Dat u niet zomaar van gedachten van het een op het andere been hinkelt. Maar dat u trouw bent. U komt uw belofte na. Onze hoop is op u gevestigd. En we bidden vanaf deze plaats dat uw wil zal gebeuren in Parijs. Maar zelfs als uw wil met voeten getreden wordt, mogen we weten vanuit uw woord dat uw wil voor Jeruzalem en voor uw volk zal gebeuren overeenkomstig zoals het in uw woord geschreven staat. En daar houden we aan vast. En ik bid voor ieder van ons die ernaar verlangt dat zijn lamp weer brandt en fel schijnt. Heer, ontsteek uw vuur en antwoord met vuur vanuit de hemel. En zo zegen ik jullie in de naam van de Vader en in de naam van zijn Zoon Yeshua en in de naam van de Heilige Geest. Wees vervuld met het vuur van de Almachtige. In Jezus' naam. Amen.